Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week. Ook vandaag weer een bemoedigende boodschap met als thema Advent, een tijd van volhouden. Naar aanleiding van Lucas 1, vers 5 tot en met 7. Deze prediking wordt verzorgd door dominee Paul Visser. Paul is een bekend en geliefd predikant en spreekt vandaag in zijn eigen gemeente, de Maranatha-kerk in Rotterdam, op deze eerste Adventszondag. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Ik wens je een hele goede tijd toe.
Gemeente van Christus, broeders en zusters, thuis als je online bent verbonden en hier in de kerk, heb jij dat ook? Ik bedoel, dat als er iets in het verschiet ligt, iets moois, iets leuks, iets gezelligs, dat het je dan als het ware helpt en motiveert om er nog even extra voor te gaan. Ik heb dat wel. Als ik weet dat er 's avonds iets gezelligs, zeg maar, wacht, dan houdt me dat extra gaande. Als ik niks in het vooruitzicht heb, dan heeft het ook effect. Ja, zo zit ik in elkaar. Nou ja, de meeste van ons denk ik wel, toch? Of niet? Het is God zelf die op die trek van ons, die menselijke trek, inspeelt. Dat hoop gaande maakt, de moed erin houdt, een duwtje in de rug kan geven, waardoor je niet wordt afgeleid, maar gefocust blijft. Hoe die dat heeft gedaan nou een en ander maal in het Oude Testament? Beloften gegeven. Prachtige beloften. Het zit eraan te komen, al zie je er nog helemaal niks van. Ik sta ervoor in. Ik ga ervoor. Ik zweer het je. Ja, zei die een en ander maal. Zo waar als ik leef. Ik leef niet meer als ik dat niet doe. Wat ik nu tegen je zeg. En wat had hij dan gezegd? Nou ja, daar zou ik de hele ochtend mee kunnen vullen, weet u dat? Met allerhande beloften. En intussen is daar ook het nodige van in vervulling gegaan. Bijvoorbeeld die belofte, die bekende uit het 9e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Over het volk dat nu wandelt in de duisternis zal een licht schijnen. Uitgerekend daar, in dat gebied wat wat schemerig is, waar je het niet verwachten zou, het noorden, Galilea, in dat land, daar zal het beginnen. Het licht van mij, het licht van de hemel. Iets doorbreken wat geen mens heeft verwacht. Dat waar je onder gebukt gaat zal worden gebroken. Nou, dat is gebeurd, hè, in Jezus. Daar, rond het meer van Galilea, daar begon het. Tekenen, wonderen. De machten werd de wacht aangezegd. Ze werden verdreven. En mensen werden verlost, werden opgericht, in vrijheid gezet, vergeven. Heil brak door, toen en daar. Zie je wel, het is waar. Wat beloofd is, gebeurt. Lees even verderop. In het 11e hoofdstuk. Andere belofte. Die daaruit voortvloeit, wat in Galilea begon, dat wordt uiteindelijk een wereldwijd gebeuren. Op zo'n manier dat een leeuw en een lam gewoon tezamen neerliggen. En een jongetje die hoedt en wijdt ze. Een kind, het speelt bij het hol van een slang. En niemand die meer verderf aanricht. Op de ganse aardbodem staat er dan. En gerechtigheid, dat wat goed is en goed doet, dat zal alleen nog heersen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Je kunt er alleen maar van dromen, toch? In de wereld van nu, En toch, het zit eraan te komen. Zo waar het begonnen is in Jezus. En het zelfs ook al doorgebroken is, althans dat mag ik hopen. In jouw leven iets van dat licht, iets van die liefde. Niet het kwaad, niet de zonde die het laatste woord heeft, die de doorslag meer geeft, maar zijn genade, zie je wel. Het komt je leven in op die vierkante meter van jou bestaan en op dat van mij en intussen wereldwijd gezien in ontelbare scharen, hier één kaarsje, maar overal is iets van dat licht opgegaan. Zeker in een donkere wereld voorlopig, maar toch licht, ook niet niks, licht van de hemel. Zo zegt een Paulus het die geschenen heeft in onze harten. Hij die zei ooit in de beginnen, er zij licht midden in het duister. Hij is het die geschenen heeft in onze harten, toch? Tot verlichting. In het aangezicht van Jezus Christus denk je in. Jij, intussen in het licht gezet, zijn licht doorgedrongen in jouw leven. En daardoor in denken en doen en laten, nee, nog niet zonder zonde, maar toch wel een beetje anders, of niet? Toch niet alleen maar een verhaaltje voor de kinderen wat ik net heb verteld. Is toch ook jouw verhaal? Intussen, mag ik hopen? Daar was hij op uit, hè? Vanaf het vroegst begin, toen het water stroomde over je hoofd. Toen kwam hij met zijn licht, het licht van zijn liefde, je leven in. En ik mag toch hopen dat u intussen door de knieën bent gegaan. Daar komt het op aan, dat je het hem gewonnen geeft, zogezegd. Overwin mijn duisternis, want dat weet je zelf ook wel, duisternis te over. Overwin mijn duisternis, o God, ik krijg het zelf niet licht, ik krijg het zelf niet anders. Het kwaad dat woedt en woekert gewoon in mijn denken, mijn doen, mijn voelen, mijn temperament, mijn weet ik niet wat allemaal. Kwaad, zomaar ja. Tuurlijk, je houdt je in, je gedraagt je, je bent een keurige burger waarschijnlijk, maar toch, je voelt het toch zelf ook wel. Wat een verlossing, hè, als het er dan uitkomt. Voor God, onder vier ogen, ja dat mag hè. Wat genadig onder vier ogen dat alle vuiligheid gewoon aan het licht komt. Een stroom van ongerechtigheid. Wie zal bestaan, zingt de 130ste psalm. En dan daar middenin, zijn licht, zijn liefde, zijn genade. Nou, zit je zomaar midden in Advent. Nee, je bent er nog niet. Maar intussen, hij kwam er wel in. En dat belooft wat. Want wat hij begon, dat maakt hij af. Dat is ook een belofte trouwens. En wat je nu ontving is het begin nog maar. Van wat er wacht. Ons burgerschap is in de hemelen, zo hoorden we. Je hebt het toch wel gehoord, hè? Hoe bijzonder. Het is niet niks, hoor. Dat je niet alleen maar hier een ingezetene bent. In Rotterdam of in Barendrecht of waar ook maar. Maar dat je nog een ander burgerschap hebt. Verzegeld met bloed. Getekend door de levende zelf. Mijn burgerschap, ons burgerschap in de hemelen. Daar gaat het naartoe. Collega van de Vlies had het er vorige week nog over. En terecht. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ja toch? Die dit bestaan van jou en mij, ons vernederd bestaan, want dat weten we, veranderen zal in zijn verheerlijkt bestaan. Ik kan het soms bijna niet geloven. Hebt u dat ook? Ik kan er soms wel van dromen. God, alles voorbij waar ik nu om huil en waar ik nu aan lijd en waar ik nu soms aan kapot ga. En ook dat tekort van mezelf, alles voorbij. En ook dat, ja, het lichaam wat soms zoveel vraagt en zoveel pijn geeft. Nou ja. Geen zomaar te hopen. Het is nog wel even volhouden, hè? In het hier en nu. Ja, Advent, een tijd van volhouden. Ja. Doorbijten. om het wat anders te zeggen. Door geloven op dat wat is beloofd. Want eerlijk gezegd, wat zie je er nou van? Nou, net zo weinig vaak als Zacharias en Elisabeth. Zit ik gelijk in het verhaal? Bitter weinig. Moet je maar lezen hoe het begint, het verhaal. Het is echt een drama. Het is gewoon een drama. Daar lees je overheen, maar moet je niet doen. Want ik denk dat het juist behulpzaam is om het gewoon echt te horen zoals het wordt gezegd. Dan komt het ook heel dichtbij, dan gaat het zomaar over de wereld van nu, die wereld van toen. Hoor maar, in de dagen van Herodes, de koning van Judea. Je denkt, oh ja, dat zijn bekende namen. Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk. U zegt, hoezo? Nou, dat weet u toch wel? Of niet? Herodes, waar kwam die man vandaan? Dat was een Edomiet. Dat was een afstammeling uit het huis van Esau. En die is koning in Judea. Die zit daar op de troon. En wat was er nou beloofd? Nou, dan zeg ik weer, dat weet u toch wel? Nou, dan help, als u het niet meer weet, dan help ik u een handje. Dat er altijd een nakomeling zou zijn van David op de troon. En dat die lamp van hem nooit doven zou. Nooit. Had God beloofd, verzekerd. Had hij een eed op gedaan. Nou, kijk eens. Kunt u het nog volgen? Je loopt in die eerste woorden zo, ik zou bijna zeggen, gelijk al vast. Althans, als je goed leest. En je legt de werkelijkheid dan naast de belofte van God. In die dagen, de dagen van Herodes, de koning van Judea. Ja, en verder, nou ja, dan kijk je nog eens om je heen daar in dat land, in Judea. Wat is er van over van wat God bedoelde? Twee tammen, Judea, die andere tien, ach, daar hoor je eigenlijk niet meer van. Een beetje vaag gebeuren geworden. Tot in Galilea toe. Weet je wel, het land in de schemer van de dood. Veel geloof was daar niet hoor. Bitter weinig. Het donkere Noord-Holland hebben wij het wel eens over. Vandaag. Dat begint bij Amsterdam. Ik moet u eerlijk zeggen, dan is God zo vaag en ver en vreemd geworden dat geen mens er meer echt om maalt. Zoiets. En Judea, dat was dan nog die twee stammen die over waren. Nou ja, wat is dat? Een provincie van het Romeinse Rijk. Bezet gebied. Het enige wat er nog over is van de glorie van ooit is een tempel. Ja, dat hadden de Romeinen toegelaten. Tempeldienst, om het volk een beetje, zeg maar, rustig te houden. Je moet ze hun geloof niet afnemen, want dan, ja, dan komen er echt problemen van. Dus laat ze nou maar, zolang ze natuurlijk niet te veel tennis maken. En wij maken de dienst uit. Nou ja, net niet helemaal, dat was handjeklap tussen de geestelijke elite en de Romeinse bezetter. En als jullie het nou zus inrichten en zo doen, dan, nou, dan wordt het leven en laten leven. Komt dichtbij, vindt u niet? Ik vind het allemaal akelig dichtbij komen. Ik ga het echt niet invullen nu allemaal. Dat mag u zelf vandaag proberen te doen. En je bent zomaar onderdeel van het geheel. Maar God die er eigenlijk amper toe doet in de wereld om je heen. Maar goed, als jullie er nou heil in zien, in die God en in die Jezus en in dat geloof. Nou ja, ga je gang. Vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat. En er zit veel goeds in hoor. Maar intussen, het kan zomaar gebeuren dat er van dat wat God ooit bedoelde bitter weinig overblijft. Hè? Een volk tot zijn dienst bereid, een volk aan hem gewijd, dat had Israël moeten zijn. Wat is daar nou precies van over? Nee, wij zijn geen Israël in Nederland. Wij zijn een gemeente van Christus, te midden van de heidenen. Dus het is echt een beetje anders als toen. Maar intussen wel de vraag aan u en mij. Wat zijn wij eigenlijk? Wat zijn wij eigenlijk? Ik zei net, hij is gekomen, verschenen, heeft zich met ons ingelaten. God zij dank. En tegelijk ook die vraag, heel persoonlijk en voor ons als gemeente, zijn wij het? Een licht, een zout, lichaam van Christus met elkaar? Toch geen gekke vraag. Gewoon een hele eerlijke. In Advent, een tijd van inkeer. Dat is Advent, hè, om te beginnen. Even met elkaar een pas op de plaats. Wat zijn we met elkaar geworden in de wereld van nu? Nou ja, laten we even kijken naar Zacharias en Elisabeth, die twee, in de wereld van toen. Ik vind het apart wat er dan staat. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was, en zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Moet je even weer heel goed opletten, heel goed lezen. Lucas schrijft heel precies. Er staat niet alleen maar in de dagen van Herodes was er de priester Zacharias en zijn vrouw heette Elisabeth. Nee, er staat wat bij. En dat staat er niet voor niks. Van de afdeling van Abia, dat was het oude rooster. Wat ooit was opgesteld in de dagen van David. Het oude rooster, volgens dat rooster werd er dienst gedaan door de priesters. Om beurten. En dat oude rooster, dat wordt hier even genoemd. Dat is ook zo'n beetje het enige wat er nog over is van het huis van David. Het stelt echt 10 keer niks voor. En toch, het is er nog. Het is net zoiets als dat ene kaarsje wat hier brandt. Als nou hier verder al het licht uit zou zijn, 1 kaarsje. Je hebt soms zelfs ergens een schilderijtje hangen. Dat herinnert dan aan een heel ver verleden, weet je wel? Nou, zoiets. Maar het is er elke dag, dat rooster, dat werd nog steeds gebruikt. Dat van God, wat hij toen en daar was begonnen en waar David de hand in had gehad. En waardoor de omgang met hem werd geregeld, dat was er toch nog. Prachtig. Er was heel veel weg. Zelfs zat er geen zoon meer op de troon. Geen zoon meer van David. Een Edomiet, God geklaagd. En toch een rooster, daar middenin. En van die Elisabeth wordt gezegd. Ze was uit het huis van Aaron. Hey, dat was nog van vroegere datum, eerder al ingesteld. Door Mozes, weet je wel, Aaron. Het priesterlijk geslacht. Het was toch nog niet verloren gegaan. Het was bijgehouden op de een of andere manier. En ze wist ervan, ik kom uit dat huis. En zo was er een verbinding met het verleden. Nee, niet een leuke nostalgisch elementje. Maar een voortzetten van dat wat God was begonnen toen. Het huis van Levi. Om voor heel Israël de dienst aan hem gaande te houden en gaande te maken. En dat rooster van David. En Zacharias hoorde bij de afdeling van Abia. Mooie naam trouwens, Abia. Weet je wat dat betekent? Jahweh is mijn vader. Vind ik een ontroerende naam. Gewoon zo daar midden in die wereld. Van Herodes, die Edomiet. Een glad Janus. Die alleen uit was op eigen belang. Bij welke afdeling hoor jij? Nou, bij die van Abia. Ja, waar is mijn Abba? Daar ben ik van, als je het weten wil. Is dat ook uw afdeling? Zou ik willen vragen, gewoon vandaag even tussendoor. Wat er ook gaande is. De maatregelen. Tuurlijk, het houdt ons bezig. Het is ook aangrijpend dat wij dat virus helemaal niet zomaar samen onder controle krijgen. Vind je dat ook niet aangrijpend? Denk je er wel eens over? Vind ik wel aangrijpend. En dat de angst en de onzekerheid er alleen maar groter op worden. Ik vind dat wel aangrijpend. En dat we ons met elkaar doorheen proberen het te slaan. En we gaan straks ook bidden voor de overheid om wijsheid. Want we gaan hier niet op elkaar staan afgeven. Trouwens, dat hoort ook niet onder christenen, hè? Dat weet u wel. Een beetje in de ruimte wat lopen roepen. U bent geroepen om te bidden en te zegenen. Ik trouwens ook. Dat is onze enige roeping. Dat is moeilijk genoeg, hoor. Dat is niet een slappe hap. Dat is het allerstoerste en krachtigste wat je hebben kunt. Dat is uit God. Om daar waar je alleen maar geneigd zou zijn om je angstig te maken, bezorgd te wezen, onzeker te worden en dan vanuit die angst heel hard iets te gaan roepen, om je dan in te houden en te buigen en te bidden. Dat is echt iets van God. Dat is niet iets van ons. En het omgekeerde van slap. Dan recht je je rug als je je knieën buigt. Doe je dat wel eens? Deze tijd extra? Kijk, want dat deden die twee. Die Zacharias en Elisabeth, kom ik weer terug bij hen. Staat er, hè? Ze waren beide rechtvaardig voor God. Wat is dat? Kun je helemaal in de war van raken van zo'n woord? Denken, oh, dat waren heiligen. Wel, nee, schiet nou op, zeg. Zouden ze nooit van zichzelf gezegd hebben. Rechtvaardig, dat is tzedik. Dat is recht toe, recht aan. En dat is niet van, oh, wat ben ik heilig, want dan ben je zo onoprecht als je maar wezen kan. Dan zit je jezelf gewoon te bedotten en te bedriegen. Dat is allemaal schijnheiligheid. Dus nee, dat is het echt niet, hoor. Rechtvaardig, dat is eerlijk zijn voor God. Dat het een open verhouding is. En dat het geen één dag dat je zomaar de boel een beetje laat. Maar dat je altijd die open relatie hebt. En dat je gewoon in die openheid met hem dan leeft. En weet van eigen tekort. En weet dat je mens bent, maar dat hij genadig is. En dat het zo elke dag vrede is tussen hem en jou. Dat is mooi, hè? Dat kan gewoon, hoor. Dat is niet iets speciaals voor die Zacharias en Elisabeth. Daar word je zelfs toe genodigd een tzedik te worden. Een rechtvaardige te wezen. En dat kan, hè, want God is genadig en die kan je hebben elke dag. En ik moet u zeggen, ik ga het u ook gewoon even zeggen. Door allerlei omstandigheden van de laatste weken heen ben ik zo dicht weer bij God gekomen. En ik kan u zeggen, dat is zo goed. Dat is zo goed. En dan kun je zo bij hem terechten. En dan staat hij zo voor je in. En wat er dan ook om je heen gebeurt. Dan kan niets echt raken. Mijn vader is Yahweh. En als rechtvaardige ben ik geborgen in de holligheid van zijn hand. Echt, hoor, staat hij voor je in. In elk opzicht. Ga het maar eens proberen een week of wat, deze weken in Advent. Ga hem maar eens uitproberen, zou ik zeggen, de levende. En kijk maar wat dat dan oplevert in jouw leven, de komende weken. Want daar is Advent voor, hè? Niet alleen om een kaarsje aan te steken en er wat gezelligs van te maken, maar vooral om heel dicht bij hem te komen. om het zodoende vol te houden. Dwars tegen de werkelijkheid in. In de wereld van nu, die van alles en nog wat vindt en zegt en roept. Dicht bij hem. Zullen we dat doen? En dan staat er nog bij, die twee waren onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. En daar word je misschien ook zenuwachtig van, maar dat zou ik nou eens even niet doen. Zou ik nou eens even niet zenuwachtig van worden. Doe dat nou niet. Toch gewoon mooi. Dat je zo dicht bij God leeft, dat hij door zijn geest in je is en dat hij dan in al je denken, doen en laten gewoon de toon aangeeft. En dan, ja, dan komt die onberispelijkheid er vanzelf in. Ik bedoel, dan komt er steeds meer van hem jouw leven in. Zijn liefde, zijn geduld, zijn genade, zijn goedheid. Dan raak je steeds verder van het kwaad verwijderd. Je raakt er los van en gehecht aan hem. Ik zeg u opnieuw, dat is niet een programma. Dat is gevolg van omgang. Echt, dat hadden die twee. En dan krijg je het erbij. Helemaal niet iets om zenuwachtig van te worden hoor. Gewoon om blij van te wezen. En dan wordt aan jou zichtbaar dat jij er een van Abba bent. Hoe langer hoe meer wordt aan jou zichtbaar. Onberispelijk alle geboden. In die zin dat van hem zo doorwerkt dat mensen om je heen zeggen, hé, dat is er een van God. Echt een zoon, een dochter van hem. Typisch een kind van Abba. Ik hoor, ik zie in hem, in haar precies hetzelfde als wat ik in de Bijbel van God verneem. Dat is toch mooi, zou je dat nou niet willen gewoon? Tuurlijk wil je dat, of niet? Of zeg je, nee, laat mij maar een beetje zo in schemer duister en een beetje aanrommelen. Niet al te licht graag, niet al te helder, niet al te transparant. Wat? Nou, waar ga je voor in deze weken? Advent. Mooi hè? Weer opnieuw een tijd om even stil te worden. Terug te komen bij God en dat hij dan kan schijnen met zijn licht en zijn liefde. In jouw leven, dat de boel weer eens even wordt opgeschud, zo gezegd, zodat jij er weer voor gaat, het volhoudt. Met het oog op de belofte, dat voor u dat komt eraan. Waar we nu ook doorheen gaan, al zien we er nu niks van, dat van u dat komt eraan. Prachtig. Ja. En dat je daar dan op gericht blijft, want het waren die twee ook, hè? Die twee die waren gericht op iets wat was beloofd. En daarom hielden ze het vol, samen met nog een stel anderen. Want in die tempel, wat er ook verder van te zeggen viel, er kwamen ook elke dag een stel mensen bij elkaar voor gebed. Dat is mooi, dat staat er even verderop. Dat ze... En het was nog een hele hoop mensen bij elkaar. Er wordt zelfs gesproken van een menigte. Daar gaat het even later over, een menigte. Nou, soms kun je dat ook wel eens hebben in de kerk. En dan als je alle kerken bij elkaar ziet, hier in Rotterdam en omgeving, dan is het toch nog een hele menigte, toch? Die samenkomt. Die zich aan God verliest. Die hoopt op hem. Waar hij zijn genade aan kwijt kan. Waar hij doorheen kan werken met zijn geest. Toch prachtig, of niet? Dat is er ook. Ja, een heleboel gedoe. Maar dat is het toch ook? Midden in de werkelijkheid van nu. En die twee, die zijn daar een voorbeeld van. Die Zacharias en Elisabeth. Hoe was ze ver gekomen? Ze waren intussen oud geworden. Dat staat er. Hoe was ze nou zo ver gekomen? Waren zij daar nou voor in de wieg gelegd? Nee. Is niemand voor in de wieg gelegd? Niemand. Zacharias en Elisabeth ook niet. Dat zit er bij ons ook helemaal niet meer in. Maar ze hadden allebei wel een hele mooie naam gekregen. En daarmee hadden hun ouders hun geloof beleden. Zacharias, weet je wat dat betekent? Zacharia. Op zijn Hebreeuws. Zacharia, weet je wat dat betekent? Dat betekent, Yahweh gedenkt, onthoudt, herinnert. gaat door, zogezegd, op wat hij heeft gezegd. Hij herinnert. Ah, daar hoor ik geloof in, zeg. En Elisabeth had ook zo'n vader, zo'n moeder, blijkbaar. Want zij hadden haar Elisabeth genoemd. Weet je wat dat betekent? El Shabbat. God is mijn eed. God is waarachtig. Nou, die twee, die waren getrouwd met elkaar. Ja, die horen ook bij elkaar. Zien u niet? Zacharias en Elisabeth. Ja, wij gedenkt, God is mijn eed. Dat hoort gewoon helemaal bij elkaar. Mooi dat die twee getrouwd waren. En toen is dat doorgegaan, toen hebben ze een keus gemaakt. Ja, het heeft wel met keuzes te maken, maar dat hebt u natuurlijk al begrepen uit wat ik heb gezegd tot nu toe. Het heeft met keuzes te maken. Hè? Van kinds af aan erin meegenomen, maar op een dag ook zelf ervoor gekozen. Want genade, en dat weten jongeren ook, is geen erfgoed. Dat weet je toch wel. Wat je vader en moeder met God hebben, heb jij niet automatisch. Dus jij moet zelf een keus maken. Als je wat met hem krijgen wil. Ja, het is niet anders. Maar dat weet je toch ook? Je wilt toch volwassen zijn? Of wil je dat niet? Wie een kind blijven? Altijd maar een beetje het afschuiven op je vader en moeder die het verkeerd hebben gedaan of die het anders hadden moeten doen en dat jij het om die reden dus niet ziet zitten en zo. Of die het misschien wel goed hebben gedaan, maar toch op een manier wat niet jouw manier is. Nou, best, helemaal prima, niet jouw manier, maar wat is dan wel jouw manier? Een keus. Dat hebben die twee, die Zacharias en Elisabeth, ooit toen ze jong waren gemaakt. Anders waren ze nu niet op hun oude dag geweest wie ze waren. Begrijp je? Dus dat is het, hè? Een keus. Ga er maar eens over denken deze weken. Over de keus die je misschien intussen gemaakt hebt. En de keus die je misschien nog net ietsje radicaler zou moeten maken. Ga ik nou ook niet invullen? Wordt allemaal veel te veel. Maar denk er eens over deze weken voordat het kerst wordt. Want dan willen we natuurlijk weer allemaal een hele fijne kerstpreek horen. Hè? Wie wil dat nou niet? Een fijne kerstpreek. Waarin we helemaal in het licht worden gezet. Nou, begin dan om te komen voor Gods aangezicht. Wordt het vast een fijne kerstpreek. Anders wordt het gewoon een spul, een spel, een show. Een dingetje van niks. Wat uitdooft als je de kaarsen uitblaast. Begrijp je? Even het tandje erbij misschien. Volhouden, dat sowieso. En die twee die hebben het gered, ondanks een diep verdriet. Dat krijg je ervan. Hè? Als je veel met God krijgt, dan kun je het redden, ondanks een diep verdriet. Want het laatste van die twee, en dat eindig ik dan ook mee. Dat is echt wel heftig hoor. Ze hadden geen kinderen, staat er. Geen nageslacht. En dat was voor toen nog heftiger misschien wel dan voor nu. Want dat betekende niet dat je nageslacht niet delen zou in de toekomst van het rijk dat wacht. Geen nageslacht daar. Ja, jij zelf wel gered, behouden, maar dat het daar dan afbreekt bij jou. Ik denk dat ze erom gehuild hebben. Misschien wel heel lang. En intussen waren hun tranen gedroogd en ze waren God niet kwijtgeraakt. Dat is een godswonder. Dat is omdat hij je dan vasthoudt door de diepte heen. En misschien herken je dat wel. En weet u wat ik nou zo apart vind? Dat ze toen niet hebben gedacht, nou ja, we hebben zelf geen kinderen, dus het zal wel. Nee, maar dat ze doorgebeden hebben. Oh, wat een prachtige mensen. Twee oude mensen, maar wat een prachtige mensen. Doorgebeden voor het nageslacht. Niet van zichzelf, maar voor Israël, voor anderen. Gaat u er toch op door, van generatie op generatie. Nou, dan ben je wel ingewonnen hoor, voor de zaak van God. Dat jij dat doet, hè? Niet alleen dan bid voor eigen kinderen of kleinkinderen, maar ook als je geen kinderen hebt gekregen of alleen gaat door het leven. Wat een pijn, wat een verdriet. Niet alleen geen partner, maar ook geen nageslacht. Dat is echt verdriet, lieve mensen. Zien we het verdriet van elkaar? Of God ziet het. En dat je dan toch dwars door de strijd heen zo aan hem verbonden raakt. Zo in hem geworteld. Dat je niet daarin vastloopt. Maar blijft gaan voor zijn zaken. En bidt voor zijn gemeente. En bidt voor, ja, Een komende generatie gaat u door. Toch een schakel wilt zijn in dat grote werk van hem. Nou, het lijkt me meer dan genoeg voor vanochtend. Een goed begin van Advent, vind je niet? Oh ja. Daar eindig ik de preek mee, zoals ik hem heb gemaakt. Dat wou ik dan toch maar nog even erbij zeggen. Als je nou intussen ouder bent geworden, zie je bij die Zacharias en Elisabeth niet iets heel moois. Niet alleen maar twee mensen die achterom lopen te kijken en alleen maar zeggen, ja, nou, ja, dit, dat, zus, zo. Alleen maar zich verliezen aan herinneringen van toen en daar. Maar twee die dag in dag uit op een bepaalde manier vooruitkijken. Met het ouder worden, wordt het verlangen er niet minder op, maar meer. Zoals je kunt begrijpen als je op vakantie gaat, hè. Als het nog heel ver weg is, denk je, nou ja, duurt nog even, maar dan komt het dichterbij en dan krijg je steeds meer zin. Krijgt u, als u oud geworden bent, ook steeds meer zin. Waarin? Nou hierin. Dat als je aardse tent gebroken wordt, dat we een huis hebben niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En zo'n verlangen, zegt Paulus, heb ik intussen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Nou, wat denkt u ervan? Ziet zitten? Mooi. Als je zoveel met hem gekregen hebt, door de jaren heen, dat dat je hartsverlangen is. Amen.
Lieve vrienden, bedankt weer voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat het je geloof heeft opgebouwd. Ik wens je God zegen toe en ik hoop je de volgende keer weer aan te treffen bij Word Bemoedigd.